Goedemorgen, broeders en zusters. Toen ik hier vanmorgen binnenliep, zo de Heere wil, donderdag weer terug naar Amerika. En ik dacht van het is eigenlijk jammer dat ik alleen maar jullie vanaf hier kan spreken, in ieder geval de meeste, en dat we zo weinig tijd hebben om elkaar te leren kennen en ons ook elkaar te leren ontmoeten. En toen zongen we dat lied van dat de licht staat met de paarlen poorten om de Heer Jezus te zien. Toen dacht ik, er komt een dag dat we alle tijd hebben om in het licht van de Heer Jezus Christus zijn glorie, dat zijn heerlijkheid dat op ons straalt, om daar met elkaar te spreken over de grootheid van de Heer Jezus Christus en zijn liefde die eeuwig is tot ons. En dat past ook in ons thema van morgen, het volgen van de Heer Jezus. Ik wil lezen vanuit Matteüs hoofdstuk 16 en ik lees van vers 21 tot vers 28. Dit is Gods levende woord, vol van leven en waarheid. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel moest lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden. En dat hij gedood zou worden op de derde dag, zou worden opgewekt. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen en hij zei, God zij u genadig, heren, dit zal beslist niet met u gebeuren. Maar hij keerde zich om en zei tegen Petrus, ga weg achter mij, Satan, u bent een struikelblok voor mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. Toen zei Jezus tegen zijn discipelen, als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met zijn engelen. En dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Voorwaar, ik zeg u, er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven, voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Zullen we bidden? Trouwe liefdevolle God en Vader, we komen vanmorgen in uw aangezicht, in uw troonzaal, met een hart vol verlangen. Want we komen in de naam van de Heer Jezus Christus, die het levende water en overvloed geeft aan een ieder die het van u vraagt, die tot u komt, die drinkt van de bron van het levende water. Vader, we zijn als vermoeide pelgrims hier op weg naar de stad waar u, onze Vader en de Heer Jezus Christus woont. Maar we weten ook dat u ook nu al in ons hart woont. Als wij werkelijk tot u gekomen zijn en u geloven, is de volheid van de genade en de volheid van de vergeving al aan ons gegeven. Dus Vader, we bidden dat u vanmorgen heel dicht bij ons wilt komen, door de Heilige Geest, door de Heer Jezus Christus, aan ons te laten zien, zodat we u kunnen volgen In het midden van onze moeite en van de zwaarte van het leven. Om bekrachtigd te worden door de Heilige Geest. Vader, dat bidden we u in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Geliefde broeders en zusters, 2 weken hebben we gezien. 2 weken geleden hebben we gezien dat onze liefdevolle Heiland, de Heer Jezus Christus, zondaren tot zich roept. Alle mensen die vermoeid en belast zijn, de Zoon van God was gekomen om de hulpelozen die gebukt gingen onder de zonde en onder de belasting van de zonde, om hun zonde te vergeven. En toen zeiden we en toen zagen we dat hij dat ook vandaag nu, dat in ieder die zijn hand uitstrekt naar God als zondaar, dat Jezus onmiddellijk die hand grijpt en in zijn overweldigende liefde hem binnenneemt en tot zich trekt. Hij redt iedereen die naar hem om redding vraagt. Het boek Handelingen zien we dat de apostelen het goede nieuws van de Heer Jezus gaan verspreiden. Ze beginnen in Jeruzalem als ze gevuld worden met de Heilige Geest. En dan gaan ze zo naar Samaria en dan over de rest van de wereld klinkt het evangelie. En overal waar het evangelie klinkt, opent de Heer de harten van mensen, zodat ze dingen kunnen zien die de wereld niet kan zien. En namelijk de Heer Jezus Christus, wat Hij gedaan heeft, en de weg naar God. En overal beginnen er mensen tot leven te komen, de Heer Jezus te kennen en Hem te volgen. En de mensen die God gevonden hebben door de verlossing van de Heer Jezus, die komen bij elkaar. Dat lezen we dan in het begin van het boek Handelingen, dat ze telkens bij elkaar wouden komen. Ze wouden eigenlijk niet van elkaar vandaan, want ze wouden aan de voeten van de apostelen zitten om daar dit nieuwe leven te leren kennen. Wat is er nou gebeurd? Mijn zonden zijn vergeven en nu wouden ze alles weten. En bovenal natuurlijk de Heer Jezus leren kennen. En deze groep mensen, die wordt in het Nieuwe Testament de kerk genoemd, de Ecclesia. Ze leven nog in de wereld, ze eten hetzelfde voedsel, ze wonen in dezelfde soort huizen, maar eigenlijk zijn ze totaal anders. Een hele nieuwe groep mensen. Het woord Ecclesia, wat u misschien wel gehoord heeft, betekent simpelweg apart gezet of uitgeroepen. Of zo iemand schreef, een vergadering van mensen die krachtdadig tot Christus geroepen zijn. Dat is de kerk. Over de hele wereld zijn er mensen die één familie vormen, die bij de Heer Jezus horen, die er heel anders uitzien van de buitenkant, maar van de binnenkant er precies hetzelfde uitzien. Een verlangen naar de Heer Jezus. Jezus woont in hen. Want de volgelingen van Jezus zijn apart gezet door de kracht van de Heilige Geest. Om God te leren kennen en om Hem te volgen. Dat is de kerk. En vaak is het zo, dan komen we, als u een beetje bent zoals wij zijn, dan kom je 's morgens, word je wakker op zondagmorgen en dan moeten de kinderen iedereen moet klaar en met mooie kleren aan en je rent naar de kerk en dan verwacht je een kerkdienst en je gaat zitten en dan weet je, ga je zingen en bidden en komt er een collecte en dan ga je nog een keer zingen, dan komt de kinderboodschap en dan krijg je een preek en zo ga je de kerkdienst door en misschien leer je iets en dan ga je weer naar huis. Maar meestal vergeten we wat er nou echt gaande is. Dat we als mensen gered zijn door de eeuwige God. Hier bij elkaar gebracht worden, gevuld met de Heilige Geest. Dat we een gemeenschap zijn waar God inwoont. Apart gezet van de wereld, waar de ogen van God op zijn gericht om ons te zegenen. Door de Heilige Geest. Dat Hij hier in ons woont. En tussen ons leeft. En de vraag is natuurlijk, hoe leven we dit nieuwe leven? Wat is dit nieuwe leven wat we ontvangen hebben van de Heer Jezus? We gaan natuurlijk in de hemel en daar wordt het allemaal anders. Maar de Bijbel zegt dat het nu al anders is. Hoe leven we als een apart gezet volk van alle talen en alle achtergronden in deze wereld? Jezus is in het Nieuwe Testament heel duidelijk dat de vergeving van de zonde niet het einddoel is. Het is eigenlijk het begin van een gemeenschap, een leven in gemeenschap met God. Jezus noemde zijn volgelingen namelijk discipelen. En een discipel is een leerling die door zijn meester, zijn rabbi, leert te wandelen in dit leven. We leren door de Heer Jezus Christus te wandelen in dit leven. En Jezus vertelde zijn volgelingen dat een discipel van hem iemand is die door de Heilige Geest getraind wordt. Die leert om te leven zoals Jezus leefde. Om lief te hebben zoals Jezus lief had en lief heeft. Om zuiver en Godvrezend te leven als Jezus met dat zachtmoedige hart van hem ons elke dag meer leert om met hem te wandelen. Om het lichaam van Christus te zijn. Maar goed, wat betekent het dan praktisch? Om een volgeling van de Heer Jezus te zijn. Nou, sommigen zeggen, het is op zondag naar de kerk te gaan, dan ben je een christen en het is een soort duikbootgeloof. Hè? Dat op zondag kom je boven water, en dan zie je de boot. En dan ga je de onderzeeër en dan gaat hij weer onder water. Dan van maandag tot zaterdag leef je eigenlijk net zoals de wereld. Om zondag komt hij weer omhoog. En zo ga je eigenlijk je hele leven. Sommigen zeggen, nou dat is een christen. Hey, je ziet de rest van de week zie je er precies hetzelfde uit. Maar op zondag is het dan duidelijk dat je, ja, dan heb je een pak aan. En dan kan de rest van de buurt zien dat je naar de kerk gaat. In de auto of op de fiets of lopend. Ja, dan dat zijn de christenen. Andere mensen zeggen, nee, het is Bijbel lezen en bidden. Dat is het christelijk leven. Lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien mag. Weer anderen zeggen, nee, het is je naaste liefhebben en zendelingen ondersteunen. Liefde, dat is het echte christelijk leven. Als we teruggaan in de tijd, de kerkvaders, die zeiden dat een echt goede christen iemand is die een martelaarsdood sterft. Nou, dan ben je een echte christen. Christen vandaag de dag zien het vaak, of wordt vaak zo beschreven, dat een christen iets is wat je uit moet dragen. Dat het ook betekent. Thuis of op je werk, andere mensen moeten het ook zien. Dat is het christelijk leven. En de verleiding is ontzettend groot, hè? Om jezelf te bepalen wat het christelijk leven is. Om jezelf een wet op te leggen. Dat is het christelijk leven, of dit is het christelijk leven, of als ik dit doe, dan ben ik een christen. Maar wat zegt Jezus over het volgen van hem? Wat is nou echt de essentie, de kern van het christelijk leven? Waar komen al deze dingen, die allemaal goed zijn, waar komen die nou echt uit? Want als mensen kan je maar op één ding richten. Als je 5 kinderen hebt en ze rennen allemaal een andere kant op, moet je kiezen. Je kan niet ze alle 5 tegelijk in de gaten houden. Je moet van de een naar de ander naar de ander. Je kan ze nooit allemaal zien. Als mensen kunnen we maar naar 1 ding kijken. En door naar dat ene kernpunt te kijken, moet het hele christelijk leven groeien. Wat is het kernpunt? Afgelopen week hadden we een korte reis naar Frankrijk, naar Parijs. En toen zagen we dat Parijs gevuld is met grote kathedralen. Een grote katholieke kerken, zeg maar. Gevuld met allerlei afbeeldingen van heiligen en van rare beesten op het dak en noem maar op. En ik moest denken aan de profetie van Jezus. Jezus zei dat vele mensen hem zeggen te volgen, maar hem niet echt volgen. Hij zei dat in Matthäus 7, vers 22 en 23. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? Dan zal ik, dat zegt Jezus, hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Jezus beschrijft de dag van het oordeel dat de vele mensen zeggen, nou we hebben dit gedaan, we hebben dat gedaan, we hebben dat gedaan. En Jezus zegt, maar je hebt nooit echt naar mij geluisterd. Ze zeiden, wij kennen Jezus, maar Jezus zegt, ik ken jullie niet. De Fransen in Parijs, hoorden wij, hebben 200 jaar gedaan over het bouwen van de kathedraal de Notre Dame. 200 jaar in de tijd dat mensen zeg maar 30, 35 werden. Dus dat 7, 8, 9 generaties lang bouwen. Maar als je het van dichtbij ziet, zie je eigenlijk dat het helemaal Gods werk niet is. Het is in de naam van God gedaan, maar het is gevuld met afgoderij. Met beelden van mensen, met beelden waar mensen naartoe gaan en tot andere mensen bidden, tot wat ze dan noemen de heiligen. Hè? Een pure verspilling. Van hout en steen en van goud. Jezus had hier nooit om gevraagd. De bouwers van de Notre Dame dienden God op hun eigen manier, maar niet zoals God het wilde. En Jezus vraagt zijn volgelingen niet om dure kathedralen, maar om discipelschap, om hem te volgen. In onze protestantse hoek hebben we misschien soms het idee dat echt het Heer Jezus volgen, dat zondagmorgen naar een lange preek luisteren is. Dat het Jezus volgen is. Gaan we trouwen elke week naar de kerk om een uur of anderhalf te luisteren naar een preek. Dan gaan we weer naar ons huis. Dan gaan we verder met ons eigen leven. We kunnen geneigd zijn om te denken dat het christelijk leven bestaat uit 52 zondagen per jaar. En dan af en toe misschien een bidstond in het midden van de week. En denken, nou dat is het christelijk leven. Maar is dat echt wat God van ons vraagt? Nee. Nou, wel dat we zijn woord zoeken. Maar dat is niet het christelijk leven. Jezus beschrijft het in Matteüs 16, vers 24. Toen zei Jezus tegen zijn discipelen, als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Dat is het christelijk leven. Dat is de kern van alles. Zichzelf verloochenen, het kruis opnemen en mij volgen. Dat is Jezus volgen. Daar gaan we naar kijken. Jezus zei, als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen. Wat betekent jezelf verloochenen? Ik denk als je het woord verloochenen hoort, dan denk je aan iets van een beetje een verdrietig mens. Kijk, ik moet mezelf verloochenen. Ik moet naar mezelf kijken en zeg, je bent niks waard. Je gaat eigenlijk een beetje in een hoekje zitten en je gaat jezelf eigenlijk kastijden. Je gaat jezelf minder waardig voelen, dat soort dingen. Je bent helemaal met jezelf bezig om jezelf maar zoveel mogelijk te verloochenen. Maar dat is niet wat het woord verloochenen betekent. Het woord dat Jezus hier gebruikt, spreekt van het weigeren om jezelf te erkennen. We kunnen Jezus alleen volgen als we onszelf verloochenen. We kunnen alleen Jezus echt kennen als we onszelf ontkennen. Denk bijvoorbeeld aan het volgen van een gids. Als je gids volgt in een onbekend gebied, moet je je eigen plannen opgeven. Denk je eens voor, als je zelf een gids bent, en je brengt mensen, stel je voor, je neemt mij mee, hier op Urk, en ik ken Urk totaal niet, en jij hebt een plan bedacht om mij zo door Urk heen te leiden, en ik heb mijn eigen plan. En telkens wanneer jij naar links gaat, ga ik naar rechts. Als jij naar rechts gaat, ga ik naar links. Als je naar voren gaat, ga ik naar achteren. Wat ben ik dan aan het doen? Dan ben ik mijn eigen plan aan het volgen. Dan heb ik helemaal geen gids nodig. Dan heb ik mijn eigen idee. En dan kan ik wel in mijn hart denken, deze gids is daar heel blij mee. Een beetje initiatief tonen. Ik loop precies zo mijn eigen weg en op deze manier kan ik Urk ook zien. Misschien is het wel een betere manier. Ja, ik vertrouw mezelf al jaren. Als je een gids volgt, moet je jezelf niet meer volgen. Dat is verloochenen. Niet meer je eigen weg, maar de weg van de Heer Jezus in alles. Dat is de Heer Jezus volgen. Dat is simpel, is het? Of niet? Een kind kan de Heer Jezus op die manier volgen. Vaak beter dan iemand die heel oud is. Want als je veel ouder wordt, dan heb je je eigen ideeën. Je denkt van, ik moet dit doen, en ik ga dit doen, en ik ga dit doen. En dan wil je niet meer luisteren eigenlijk, dan ben je zoals een paard. Hè? Dat je bent alleen maar op je eigen weg aan het focussen en niet meer op de gids. Maar dat is zelfverloochenen. Luister nou naar de woorden van de Heer Jezus. Als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen. Want Jezus heeft gezien dat we uit onszelf onze eigen weg gaan. Ik wil dit doen, ik wil dat doen. Ik wil God op deze manier dienen. Ik wil dit wel uit mijn leven wegnemen, maar dan wil ik hierheen gaan. En Jezus zegt, zo kan je mij niet volgen. Er is maar één manier om mij te volgen en dat is jezelf ontvolgen. Verloochenen. De enige manier. Luister goed naar wat de Heer Jezus zegt. Hij zegt niet, je moet jezelf pijnigen. Dat doen we vaak. Als we denken aan zelfverloochenen, hebben we bijvoorbeeld gezondigd en dan ga ik mezelf pijnigen. Dan zeg ik, Heere Jezus, ik ben niet waard om u nu te volgen. Ik moet eerst een soort van kleine leidersweg voor mezelf uitstippelen. Om eigenlijk mezelf weer een beetje op een bepaald niveau te krijgen. En dan kan ik u weer volgen. Dan ben je alleen met jezelf bezig. Dat ziet er heel mooi uit van de buitenkant. Dan kunnen andere mensen zeggen, nou jij bent religieus. Maar Jezus zegt, dat is niet het volgen van de Heer Jezus. Het betekent ook niet met een bedrukt gezicht rondlopen. Of jezelf heel slecht vinden. Want als je dat doet, ben je nog steeds met jezelf bezig. Je moet helemaal niet over jezelf nadenken. Zodra je met jezelf bezig bent, ben je niet meer met de Heer Jezus bezig. Als je naar de Heer Jezus ziet, dan weet je pas echt wie jezelf bent. Want als je denkt, nou, zeg je dan dat ik mezelf niet slecht moet vinden, of dat ik mezelf goed moet vinden. Nee, eigenlijk ben je helemaal niet met jezelf bezig, maar alleen met de Heer Jezus. En als je denkt dat je jezelf slecht vindt, dan moet je eens naar de Heer Jezus kijken. Dan begint het licht te schijnen. Dan weet je dat er nog heel veel moet veranderen. Maar het kan niet als je naar jezelf kijkt. In het Amerikaans hebben ze een uitdrukking, navel gazing. Naar je navel staren. Alleen maar naar beneden kijken, naar jezelf. Met jezelf bezig zijn. En Jezus zegt, je moet jezelf verloochenen. Er is maar één manier om voor de Heer Jezus te leven. En dat is wanneer Hij door jou heen leeft. Dat merk ik in Amerika. Iedereen is altijd gevuld met blijdschap als je het hebt over vanuit de Heilige Geest leven. En als je spreekt over niet door de wet, maar door Christus. Want je kan maar naar één kant op kijken. Je kan niet naar de wet en Christus kijken. Je kijkt naar Christus en daardoor ga je de wet van God vervullen. In zijn gerechtigheid wandelen. Dat is heel mooi. En dan is de vraag, maar hoe doe je dat? Hoe volg je Jezus? Het is heel simpel. Jezelf te verloochenen en naar Jezus te kijken. Heer Jezus, wat is uw wil? Heer Jezus, hoe leef ik? En dan hoor je de Heer Jezus spreken door zijn woord. En dat volg je. Dan word je de volgende dag wakker. Heer Jezus, wat is uw wil? En dan lees je. En dan bid je. En dan leid je zo door het leven heen. Dat is het christelijk leven. Zo simpel. En vaak gaan we scheef, of niet? Het begint goed. En op een gegeven moment denk je, nou, nu kan ik het zelf. Nu gaat het goed. Dan lig je plons in het water. We zijn zo bezitterig. Met onszelf, of niet? We hebben kleverige handjes. We zijn bezitterig met onze bezittingen. Ik wil best wel heel veel aan de Heer Jezus geven. Zolang ik maar het management houd. Ik wil wel tijd aan de Heer Jezus geven. Zolang het maar mijn tijd is. En ik bepaal hoeveel tijd ik aan de Heer Jezus kan geven. Ik wil best wel de plannen van de Heer Jezus volgen. Zolang ik het maar kan plannen. Ik wil mijn eigen toekomst bepalen. En ik wil de Heer Jezus daar best wel een plekje in geven. Zolang het maar mijn toekomst is waar Jezus een plekje in heeft. Maar Jezus zegt, al dat moet weg. Jezus zegt, de enige mensen die mij kunnen volgen, zijn de mensen die geen plakkerige handjes meer hebben, maar waar de handjes eigenlijk alleen maar naar de Heer gaan en zeggen, Heer, wat is uw weg? Ik heb geen bezittingen. Ik heb geen geld. Ik heb geen tijd. Ik heb geen toekomstplannen. Ik heb helemaal niets. Behalve de Heer Jezus. Dat is het christelijk leven. Echt, hè? Niet op zondagmorgen en dan naar huis gaan en maandagmorgen dan weer de agenda erbij pakken en zeggen, kijk wat ik allemaal heb. Dat doen we vaak, of niet? Of misschien zijn jullie veel verder dan ik zelf. Maar vaak zijn we bezig met wat van mij is. En daar duw ik een deel dan naar de Heer Jezus. En als ik bijvoorbeeld een tiende van mijn tijd of mijn geld of mijn plannen geef, nou, dan is de Heer Jezus heel blij. En dan kijkt hij vanuit de hemel en dan zegt hij, oh, dat is een fijne christen. Nou, dan kan hij 90% van de rest van zijn leven lekker voor zichzelf besteden. Dat is niet wat de Heer Jezus zegt. Zelf verloochenen. We moeten worden als een dienstknecht. Als een slaaf. Die heeft helemaal niks. Die woont in het huis van zijn meester. En als hij dan in het huis van zijn meester woont, dan staat hij 's morgens vroeg op en dan loopt hij naar zijn meester en dan zegt hij, meester, wat is het plan voor vandaag? En dan zegt de meester, ik wil dat je dit, dit en dit doet. Bedankt, meester. En dan gaat hij aan het werk. Als hij met zijn rechteroog op de meester gericht is om te kijken of er misschien nog iets komt dat hij voor de meester kan doen. Maar hij heeft helemaal niks dat van hemzelf is. Dat is het christelijk leven. Dat is radicaal. Dat is sterven aan jezelf. Niet alleen in woord, maar ook in daad. We zijn vaak, ik merk in mezelf en in Nederland en Amerika, dat we als christenen heel vaak ongelukkig zijn, omdat we twee levens tegelijk proberen te leven. Aan de ene kant weten we dat we onszelf moeten verloochenen en dat we voor de Here moeten leven. En tegelijkertijd willen we ook nog een beetje zoals de wereld leven. Dus we zitten continu in die worsteling. Ik wil zelf iets moois voor mezelf bouwen, maar ik wil ook voor de Heer Jezus bouwen. En het valt alle twee in het water. Het is alle twee half af. Want telkens als je naar de Here gaat en je loopt daarvan weg, dan is je geweten aangeklaagd. Ja, ik volg de Here niet meer. En als je dan naar de Here toe gaat, dan wordt je geweten wordt vrij. Je wandelt in blijheid. Maar dan kijk je weer naar links en dan kijk je naar je buren. Eigenlijk wil ik dat ook. En zo ben je continu heen en weer aan het lopen. Maar de Heer Jezus zegt, als je mij wilt volgen, kan je de wereld niet volgen. Mooie kinderboodschap van morgen, of niet? En nu toepassen. En nu echt zo leven. We moeten worden als dienaren van de Heer Jezus. Nou, dan gaat de Heer Jezus verder. Hè? De volgeling neemt zijn kruis op. Eigenlijk is het, als je zegt, ik kan deze preek eigenlijk in 3 minuten doen. Want het betekent alle drie hetzelfde. Zie je dat? Jezelf verloochenen, je kruis opnemen en Jezus volgen zijn 3 manieren om hetzelfde te zeggen. Als je jezelf verloochent, dan neem je je kruis op. En als je je kruis opneemt, dan moet je jezelf verloochenen. En als je Jezus volgt, dan moet je je kruis opnemen en jezelf verloochenen. En als je jezelf verloocht, dan ga je Jezus volgen. Dan is het voor ons misschien moeilijk om te begrijpen wat het betekent om je kruis te dragen. We zien vandaag niemand het kruis dragen, behalve misschien ja, in de christelijke context, dat iemand doet alsof hij een kruis draagt. Maar we zien niet bijvoorbeeld zaterdagmiddag iemand door Urk lopen met een kruis en een groep Romeinse soldaten eromheen. En iedereen die pakt rotte appels en tomaten of wat dan ook, groente en fruit, en begint het tegen die man aan te gooien. En uit te joelen en te schreeuwen, sterven, sterven. We zien geen bebloede mensen over straat lopen. En dan horen we het zeg maar door het hele dorp galmen dat er een hamer in iemands armen, een polsen worden geslagen. Of een spijkers. We horen geen kreten van pijn. We zien geen mensen met kruisen. Maar in de tijd van Jezus was dat heel normaal. Misschien zag Jezus wel toen hij dit zei een kruisigingsstoet langskomen. Hij zei, als je mij wil volgen, moet je niet zoals de fariseeërs daar zijn, maar zoals deze man die zijn kruis opneemt. Je leven lijkt meer op zijn leven dan op het leven van deze fariseeër of schriftgeleerde. Want daar heeft hij het net over gehad, hè, daarvoor. Jezus zegt, de enige manier om mij te volgen in deze zondige wereld is door te sterven aan jezelf, aan je dromen, je toekomstplannen en je zelfverheerlijking. Want, zegt hij dan, wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. De echte christen leeft door te sterven aan zichzelf. Om te leven als een persoon die een kruis draagt. Dan moet je dus nagaan. Als je jezelf zo hoort praten en dan een kruis op je schouders hebt. Nou, wat zou ik over 3 jaar eens gaan doen? Zie je het voor je? Iemand die een kruis draagt, die over een uur of zo aan het kruis hangt en over een paar uur dood is. Nou, wat zou ik morgen eens met al mijn geld gaan doen? Nou, moet over 3 jaar toch maar die persoon eens een keer gaan opzoeken. Misschien kan ik dan een heel belangrijk iemand worden. Natuurlijk niet. Hij weet dat hij over een uur dood is. Hij is stervende en hij weet dat hij al eigenlijk gestorven is. En Jezus is zo moet je mij volgen. Als iemand die zijn kruis draagt, die nergens anders mee bezig is, behalve dan zijn eigen dood. En dus Jezus volgen. Iemand die zijn kruis opneemt, heeft niets meer. Geen tijd, geen geld, geen bezittingen, geen toekomst, geen lasten. Er zijn zoveel mensen die grote dingen voor Jezus willen doen. Kathedralen bouwen, misschien grote giften, zichzelf pijnigen. zijn als mensen best gewillig om in God te investeren, zolang wij maar de investeerders zijn. Maar wie van ons draagt zijn kruis? Echt zijn kruis? Bij wie van ons kan je 's avonds zo binnenlopen? En als de Heer iemand stuurt, gaat alles open. Wat je maar nodig hebt. We zijn als mensen, moeten we tot het punt komen om te begrijpen dat Jezus zegt, ik ben de investeerder, ik ben jouw meester, ik ben jouw heren, ik ben jouw dienaar. En als je gelukkig wilt zijn, als je je hart vol vrede wil hebben, als je de liefde van Christus continu wil ervaren, als je het stromen van levend water uit je hart wil hebben laten stromen, dan moet je zelf sterven. Dan word je gelukkig. Dan loop je met een vrolijk gezicht je hele leven. Als je alles kwijtraakt aan de Heer Jezus. Paulus begreep het. Hij schreef in 1 Korinthe 15 vers 31. Ik sterf elke dag en betuig dit bij de roem die ik over u heb in Christus Jezus onze Heer. Paulus stierf elke morgen. Elke dag. Lieve mensen. Voor de ware christen zijn er twee kruisen. Hebt u er wel eens over nagedacht? Er zijn twee kruisen. Dat is het christelijk leven. De eerste kruis is het kruis van de Heer Jezus Christus. Waar we de vorige keer naar keken. Daardoor komen we tot leven. Geestelijk leven. En het tweede kruis is het kruis wat de Heer Jezus aan ons geeft. Daardoor sterven we aan onszelf. Zodat we een heel nieuw leven hebben. Sterf aan onszelf en aan al ons verlies en al onze zelfkastijding, maar ook aan onze zelfverheerlijking. Sterf aan onszelf aan het kruis, want we leven door het kruis van Christus en zijn wederopstanding. Echt nieuw leven. We kunnen Jezus pas volgen als we ons eigen kruis opnemen en zo aan onszelf verloochenen. Dat is een beeldspraak. Om hem te volgen, moeten we aan onszelf sterven. Jezus zei dat vaak, hè, in die tijd, toen hij op aarde liep. Dan was er een grote menigte, en dan zei hij in één keer iets radicaals. Iets wat niemand kon verdragen. Eet mijn vlees en drink mijn bloed. En hoppa, de grote menigte weg. En maar een paar mensen zijn er. Of hier. Je moet je kruis opnemen. Ja, maar daar komen we niet voor. Ik wil best wel een gerespecteerde, gewaardeerde christen zijn. Zodat ik hier een fijn leven op aarde heb. Zodat ik een beetje zelf kan plannen. En dan een soort van levensverzekering, of meer een doodsverzekering heb. Zodat als ik sterf, dan eeuwig leef. Maar wat zegt Jezus? Wat is nou het echte christelijk leven, waardoor we het lichtend licht en het zoutend zout zullen zijn? Dat we echt het kruis opnemen. Wie van ons doet dat? Wie van ons is daar echt mee bezig? Heer Jezus, wat wilt u van mij vandaag? Ben je een totaal ander mens? Geleid worden door de stem van de Heer. Sta je 's morgens vroeg op om Jezus te volgen, om naar hem te luisteren? Neem je kruis op? Of leg je eerst al je bezittingen aan de kant? En zonder dat je het wist, zit je er nu weer middenin. Het volgen van de Heer Jezus begint met de zelfverloochening en het dragen van het kruis. Het begint met het diep besef dat ik niet langer leef, maar dat Christus in mij moet leven. En zonder aan onszelf te sterven, zullen we het leven van Christus nooit ervaren. En ik weet niet of u hetzelfde heeft, maar het is soms best moeilijk om naar bekende sprekers te luisteren. Dan kunnen ze mooi spreken. En hun christelijk leven ziet er zo, ja, het is zoveel diepgang. Die leren zoveel. Het is net alsof de Heer Jezus met hun aan het spreken is. Ja, wij lopen eigenlijk, we krijgen eigenlijk tweedehands water doorgespoeld. Wij leven zeg maar op een, we leven niet op de top van de heuvel, van de berg. Maar we leven ergens net net boven de grond. Hoe kunnen we leven met de Heer Jezus? Echt leven met de Heer Jezus. Niet zoals een onderzeeër. Maar van dag tot dag. Stap tot stap. Elke morgen. Elke dag voller van de Heilige Geest. Elke dag meer gevuld met liefde voor de Heer Jezus. Niet dat je de eerste 5 jaar ren je achter de Heer Jezus aan. En dan heb je een tijd wat minder. En op een gegeven moment denk je, dat dit zal het volwassen christenen zijn. Het vuur is wat gedoofd. En ik leef nog wel moraal aan de buitenkant. Maar oh, als de mensen mijn binnenkant konden zien, zagen ze dat het vuur wat zo groot was, nu eigenlijk nog een beetje een vaccinelampje is. Waar komt het door? Wist u dat de Heer Jezus wil dat er altijd stromen van levend water door ons heen stromen? Dat we altijd gelukkig zijn van in het hart door de Heer Jezus Christus. Dat we gevuld worden met blijdschap van dag tot dag, elke dag van hem leren en als het ware zoals Johannes of Petrus met hem wandelen. Hij wil geen stappenplan, maar 1 simpele boodschap. Dat is het volgen van de Heer Jezus. Een simpele boodschap die we vaak overslaan. We gaan bezig met de vruchten. En we proberen zelf de vruchten te maken. Ik moet meer blijdschap. Ik moet meer blijdschap hebben. Hoor je dat wel eens? De vruchten van de geest worden een gebod. Je moet vrede hebben. Je moet blijdschap hebben. Dat zijn de vruchten van de geest. Dat moet je hebben. Dat kan je zelf niet maken. Je kan wel doen alsof. Als ze allemaal bij elkaar komen. Dikke knuffels geven. En heel blij naar elkaar kijken. Maar je kan zelf de vruchten van de geest niet maken. Dat is allemaal nep. Zodra je de auto instapt, is je gezicht weer op onweer. Als je echt de vrucht van de Heilige Geest wil dragen, begint dat hier. Als je echt Bijbel wil lezen, begint dat hier. Je kan de Bijbel niet lezen zonder je kruis op te dragen. Dan kan je niks begrijpen. Begin pas. Als je Jezus volgt, dan kan je echt de Bijbel beginnen te lezen. De Bijbel roept je tot hem. Je begint de Bijbel te begrijpen als je het eerste kruis ziet. En na het eerste kruis lees je Gods woord elke dag. Het kruis is het plan van Jezus. Om hem te volgen. En dan komen we bij het derde punt. En dat is natuurlijk eigenlijk het mooiste. De rest is allemaal voorbereiding. Het volgen van Jezus. Deze laatste woorden van Jezus hier betekenen opnieuw hetzelfde. Als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Dit is 1 groot onlosmakelijk pakket. Het kruis, het volgen van Jezus, de zelfverloochening, gaat allemaal over 1 ding. Het nawandelen van de Heer Jezus. Het echt kennen van de Heer Jezus. Het echt volgen van de Jezus. En het wonderlijke hier is, dat Jezus wil dat je hem volgt. De Zoon van God. Degene die de hemel en de aarde geschapen heeft, die vraagt jou om hem te volgen. Die wil jou tot hem roepen en zeggen, wandel achter mij aan. Ik wil dat jij naar mij toe komt en dicht bij me blijft. Zodat je hem echt kent en echt met hem wandelt en zijn liefde echt ervaart in je hart. Het volgen van de Heer Jezus. Maar vaak kijken we naar onszelf. Ben ik wel goed genoeg om de Heer Jezus te volgen? Ik heb de laatste week iets gezegd. Als de Heer Jezus dat gehoord heeft, en ik weet dat hij dat gehoord heeft, dan kan ik maar best beter een stukje verder achterblijven. Totdat ik weer echt dichtbij kom. Maar de Heer Jezus zegt, nee, verloochen je jezelf, maar kom naar mij. Ik ben niet zo met jezelf bezig, maar met mij. Je zwaktes, je gaven, je wil, je plannen, je eigen wijsheid. Leg het allemaal aan de kant en volg de Heer Jezus. Met heel je hart. Zoals je dat vroeger deed. Toen je net de Heer Jezus kende, weet je het nog? In die tijd dat je de liefde van de Heer Jezus voor het eerst leerde kennen. Weet je dat nog? toen je voor het eerst begon te begrijpen dat je echt zondig was? En toen je voor het eerst begon te begrijpen dat de Heer Jezus echt voor jou gestorven was? Het enige wat je verlangde is om de liefde van de Heer Jezus beter te leren kennen. En je ging als een met je speurneus door de Bijbel heen. Om alles te zien van de Heer Jezus. En als er dan iets stond, de Heer Jezus houdt van mij, oh, dan werd je hart vervuld met blijdschap. De vrede van de Heer Jezus, dat die je hart zal bewaken. Oh, Heer. Waarom? Waarom gebeurde dat toen? Omdat je niet met jezelf bezig was. Het was niet dat je eerst een half uur bezig was om heel slecht over jezelf te denken. En van daaruit ging het toen wat beter. Want toen ging je naar de... Nee. Je was puur bezig met het volgen van de Heer Jezus. Om Hem te zoeken, om Hem te begrijpen. Om elk woord van Hem te kunnen verstaan. En dan ga je zo leven. Luister eens naar Matteüs 5, vers 38 tot 42. U hebt gehoord dat er gezegd is, oog voor oog en tand voor tand. Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze, maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. En als iemand u voor het gerecht wil dragen en uw onderkleding nemen, geef hem dan ook het bovenkleed. En wie u zal dwingen 1 mijl te gaan, ga er met hem 2. Geef aan hem die u iets vraagt en keer u niet af van hem die van u lenen wil. En 43, u hebt gehoord dat er gezegd is, u moet uw naaste lief hebben en uw vijand haten, maar ik zeg u, heb uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken, doe goed aan hen die u haten, bid voor hen die u beledigen en u vervolgen, zodat u kinderen zal zijn van uw Vader, die in de hemel is. En hij laat zijn zon opgaan over de slechte en de goede mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Zo leefde Jezus. Hij zei niet 's morgens tegen zichzelf, zo moet ik leven. Maar zo leefde hij. Hij had zijn vijanden lief. Bij elke gemene blik van een fariseer had hij tegen de bliksem kunnen zeggen, sla hem neer. Hij had ze lief. Het probleem is, in jouw hart heb je diezelfde liefde niet. Hetzelfde als een christen. In mijn eigen vlees heb ik die kracht niet. En als ik ga kijken, dit moet ik doen vanuit mijn eigen kracht, faal ik elke dag. En als ik een keer succes heb, dan denk ik, dat deed ik goed. Dan ben ik trots, faal ik nog. Je hebt het niet in jezelf. Maar Jezus heeft het. En de enige manier om dat echt te doen, is om er op Jezus te zien en zo gevuld te worden met de Heilige Geest en van daaruit je vijanden liefhebben. Zodat je 's morgens je collega's tegenkomt die aan het vloeken en het tieren zijn en je probeert af te snijden en allerlei dingen probeert lastig te maken, dat het van binnen begint te borrelen. Tenzij je naar Jezus kijkt. Dat je de vrede van de Heer Jezus door je hart voelt stromen. Dat je de liefde van Christus, dat je eigenlijk alleen maar bezig bent met de Heer Jezus. En als zij tegen je schelden, dat jij ze in alle vrede antwoordt. De liefde van de Heer Jezus. Dat is het doel. Dat is en als we hier bij elkaar komen, we zijn allemaal anders. We zijn allemaal andere ervaringen en andere achtergronden. Dat de liefde van de Heer Jezus ons begint samen te binden. Niet omdat we dat in onszelf hebben, want dat is ons eigen vlees. Zeg maar, gaan we allemaal kijken van, nou, die persoon is te veel zo en te veel zus. En waarom vindt die dat nou mooi en hoe kan die dat doen? En we zijn allemaal bezig met elkaar. Totdat de liefde van de Heer Jezus binnen ons begint te stromen. Dan hebben we elkaar lief. En dan zijn we blijmoedig en geduldig. Je hebt de liefde en de kracht van de Heer Jezus nodig voor het christelijk leven. En als je op de Heer Jezus gericht bent en je volgt Hem, je bent echt Hem aan het volgen, net zoals je in het begin van je christelijk leven tot geloof komen en die weg kun je alles doen wat je wil. Want je wil is dan veranderd in de wil van de Heer Jezus. Zit je niet meer krampachtig, 10%. Heren, wat wilt u? 5 of 100%. Het is uw tijd. Het is uw geld. Mijn familie is uw familie. Mijn huis is uw huis. Deze dag is uw dag. Dit uur is uw uur. Deze minuut is uw minuut. Deze seconde is uw seconde. Dit huis van gedachten is uw huis van gedachten. Vul het, Heere. Een collega wordt boos. Heer Jezus, hoe zou u antwoorden? Hoe zou u reageren? Je hebt de liefde van Christus nodig. Dat is de vraag, tot slot. Volg je je vlees? En probeer je zo door je vlees Jezus te volgen? Of volg je Jezus door de Heilige Geest? Kent u de Heilige Geest? Ken je hem? Ik merk keer op keer dat volwassen christenen vaak onvolwassener zijn dan jonge christenen. De jonge christenen hebben natuurlijk vaak nog heel wat van de buitenkant. Maar de jonge christenen begrijpen vaak beter wat het volgen van Jezus is dan de volwassen christenen. Want vaak is het zo dat volwassen christenen heel erg bezig zijn met het vertrouwen op hun eigen ervaring. En niet meer opnieuw naar de bron gaan. Ze vertrouwen op doodgevallen water. Maar de jonge christen, die heeft geen water in zijn reservoir. Die moet elke dag opnieuw naar de bron. En dat drinkt hij gelijk op. We moeten worden als kinderen, zegt de Heer Jezus. Het christelijk leven, broeders en zusters, bestaat eigenlijk maar uit één taak. Houd je ogen op de Heer Jezus gericht. Zodat je doet wat Hij doet. Deze twee boodschappen zijn heel simpel. We kunnen allerlei moeilijke dingen gaan bespreken. We zijn met een studie bezig waar we allerlei moeilijke zaken bespreken. Maar al die dingen zijn dood. Zonder deze twee. Zonder bij het kruis te komen en vanuit het kruis te leven. Dat is het grootste. Dat is het mooiste. Want daar kennen we de Heer Jezus. Daar leren we Hem te volgen. En ik merk dat mensen met wie ik communiceer, die allerlei promoties hebben gedaan en moeilijke boeken hebben geschreven, die heel geleerd zijn, allerlei titels achter een naam hebben staan, dit zijn vergeten. Zelf zijn gaan wandelen. En sommigen van hen kennen de Heere Jezus niet. Dood. Maar hier is leven. Misschien kwam u vanmorgen hierheen en dacht ik wil iets horen. Dat ik naar huis loop en dan de hele week mijn gedachten bezig ga. Dat is ingewikkeld. Hoe zal het nou precies? En een heel bouwplan. Maar Jezus zegt iets heel simpels. Jij moet sterven, dan leef ik. Want als jij leeft, kan je mij niet volgen. Zo simpel. Zo puur. Zo vol leven. Ik wil nog één ding zeggen en dan sluiten we af. Als je de Heer Jezus volgt, en je zegt, ik heb de Heer Jezus gevolgd, maar de laatste tijd heb ik niet zo goed geleefd. Ik heb gefaald. Vorig jaar, ja, toen was ik hier. Maar nu ben ik hier. En als ik nu bid, dan is het niet meer voorheen, bad ik zo, half uur weg. Maar nu is 5 minuten zwoegen. En als ik heel eerlijk ben, gisteren was ik te druk en eergisteren ook. Het gebed er is er een beetje bij ingeschoten. En nu zal de Heer Jezus, ja, als die mij roept om hem te volgen, dan zal hij het vast over die andere mensen hebben, van wie hij heel veel houdt. Dan ja, zijn leven heel puur, maar als ik naar mezelf kijk, ja. Hij zal het niet over mij hebben. Weet u dat het hart van de Heer Jezus precies het tegenovergestelde is? Het is vooral De mensen die dicht bij Jezus zijn, hebben het niet nodig om te horen, volg de Heer Jezus, want het is geweldig om de Heer Jezus te volgen. Maar het is vooral voor degenen die misschien iets achtergeraakt zijn in hun eigen gevoel, in hun eigen hart. Jezus zegt vooral tegen jou vanmorgen, kom dichterbij. Laat los hetgene waar je jezelf mee pijnigt. En volg mij. De reden waarom je hart droog is in het gebed, is niet omdat ik het droog. Maar het is om jouw hart terug te roepen, zodat je weet dat het beter is bij de fontein dan in de woestijn. Het is de roep van de Heer Jezus vanmorgen voor jou. Om jouw hart weer aan te vuren. Niet over een 12 weken of 12 maanden. Nou, ik zal vanaf morgen weer dit gaan doen en dat. Nee, vanaf nu, dit moment. Dat je hart weer vol geloof is. Dat de Heer Jezus zachtmoedig en liefdevol is. Dat Hij jou nu tot Hem roept. Hij zegt, kom dichterbij. Dat is de Heer Jezus. Hij is vol liefde. Ik kan een aantal gelijkenis van de verloren zoon. Stond de vader ergens in zijn keuken en als je toen een beetje, nou, dan kwam de verloren zoon, die keek een beetje door de deuren heen en zegt, nou, zoek maar een plekje. Is dat het verhaal? Nee, hij stond op de uitkijk. Kom! En zodra hij, is dat hem? Nee, nog niet. Is dat hem? Nee, nog niet. Ja, dat is hem! Hij begint te rennen met zijn oude benen. Hij omarmt zijn zoon. Eindelijk. Zo roept hij tot ons vanmorgen. Eindelijk. Kom. Ik wil je hart weer vervullen met het levende water. Ik wil binnen weer het grootste goed van je leven maken. Ik wil de Bijbel weer laten sprankelen in je hart. Ik wil het willen aanvuren. Dat je hart vol van God is. Hij verlangt het veel meer dan ons. Hij verlangt. Dat jouw leven in vuur en vlam staat voor hem. Het is niet iets wat hij, nou moet het dan maar geven. Zo denken wij. Nou, als hij weet wat ik gedaan heb, dan weet hij. Nou, dan zou dit misschien, als ik heel hard mijn best doe, nee. Kom. Oh, als ik de liefde van de Heer Jezus kon laten zien. Zullen we allemaal op onze knieën liggen. En alleen maar met de handen naar de hemel, de Heere prijzen. Dan is er geen vertwijfeling meer in ons hart. Hij roept jou vanmorgen. Kom dichterbij. Slaap niet langer. Wees niet langer verdrietig. Ben niet zo lang veel met jezelf bezig. Ik weet wat er in je hart woont. Ik weet dat je het zelf niet kan. Je hebt mij niet verbaasd. Ik was niet verbaasd toen je afdwaalde. Want je keek de andere kant op. Maar bij de Heer Jezus is er een weg terug. En dat zegt Jezus wanneer hij zegt, als iemand mij wil volgen, moet hij zichzelf verloochenen, want zelf ren je de woestijn in. En je kruis opnemen, want als je je eigen leven leeft, ga je ergens buiten Jeruzalem wonen. En mij volgen, stap voor stap. Simpel. Echt. Mannen, echt de Heer Jezus volgen. Met al je bezittingen. Met je tijd. De Heer Jezus volgen in de manier waarop je met je vrouw omgaat. De Heer Jezus volgen in de manier waarop je werkt. De manier waarop je met je collega's spreekt. De woorden die je zegt. De Heer Jezus volgen in de manier waarop je auto op de weg rijdt. Vrouwen, zusters, de Heer Jezus volgen in de manier waarnaar je zusters kijkt. Het is geen wedstrijd. Wie er het mooiste is, wie er de mooiste kleding heeft, wie er het beste gezin heeft. Wie de zonnigste toekomst heeft. Als er een wedstrijd is. Is het een wedstrijd van liefde. Hoe je je medezusters het meeste kan dienen. Hoe je als een dienstmaagd voor al je zusters in de gemeente kan zijn. Zachtmoedig. De anderen verheffen, maar jezelf verlagen. Daar is vrede. Zusters in de wereld, is het een wedloop waar iedereen elkaar krabt en slaat. Iedereen probeert aan de top te komen, maar niemand is er. Het is leeg daar. Echt leven is op de knieën bij de Heer Jezus. Simpelweg te zijn wie de Heer Jezus je gemaakt heeft. Om echt geliefd te worden door Hem. Dat is de roep van de Heer Jezus. En kinderen, de Heer Jezus volgen. He, zoals je net gezien hebt, een smalle weg en een brede weg. Het is niet voor mensen die heel oud zijn of mensen die alles kunnen begrijpen. Het is voor kleine kinderen. Wist u dat de Heer Jezus daar zo zat op de berg en zei, laat de kinderen maar tot mij komen. De discipelen zeiden, ja, maar u bent de grote meester. U bent de Zoon van God. Er kunnen geen kinderen zomaar op je knieën komen zitten. En Jezus vermaande zijn discipelen. En hij zei tegen zijn discipelen, stop me nou. Laat de kinderen tot me komen. Allemaal, wie ook wil. En dus voor kinderen van morgen, je hoeft niet te wachten om ooit eens de Heer Jezus te volgen. Hij roept je vandaag. Zoals hij je vorige week roept. En als de Heer niet teruggekomen is, misschien volgende week. Hij roept kinderen. Amen.